Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Psalm 147, vers 1. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen van Psalm 119, het derde vers: of schonk gij mij de hulp van uw geest. 119 vers 3, na de geloofsbelijdenis van Nicea. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing, gemeente, voor deze tweede Pinksterdag vindt u in Johannes 16, de versen 1 tot en met 15. Johannes 16, vers 1 tot en met 15. Johannes 16, te beginnen bij vers 1. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen, ja, de uren komt dat een ieder die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde mogen denken dat ik u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u verkondigen. Amen. Tekstwoorden, gemeente, voor deze morgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte Johannes 16, de versen 8 tot en met 11. Versen 8 tot en met 11. En die gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Tot zover. Zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed om zijn zegen te vragen. Almachtig, eeuwig en drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u brengt ons samen vanmorgen in uw huis met velen uit de gemeente, vele jongeren, kinderen en vele ouders. Wat een genade, Heere, dat gij nog steeds voortgaat om harten te neigen, opdat wij ons zouden stellen onder de verkondiging van uw eeuwig blijvend woord. Het is toch de weg waarlangs gij uw genade verheerlijkt. Immers, het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord Gods. En u is op zich al een grote zegen dat we hier mogen zijn. Maar Heere, nu komen wij u nog om meer smeken. We hebben het al biddend gezongen. O, schonk gij ons de hulp van uw geest. En dat geldt dan zowel de gemeente zoals zij is opgekomen. En dat geldt ook uw dienaar die uw woord hoopt te verkondigen. Heere, wat zijn we toch allemaal aangewezen op de werkingen van die lieve geest. Die Heere is en die levend maakt. En mag daar dan de prediking dienstbaar aan zijn, Heere, dat zondaren tot leven worden verwekt. Dat de kracht van woord en geest vanmorgen onder ons gevonden zal worden. En dat dode zondaren zullen horen de stem van de Zoon van God, opdat ze zouden leven. Eeuwig leven. O, dat is toch het grote doel van de prediking. Dat zondaren tot de levensvorst, de Heere Jezus Christus, geleid worden. En dat wij uit hem bediend zouden worden ten eeuwige leven. Immers dan gaat de mens weer beantwoorden aan het doel waartoe hem geschapen heeft. Om u, drie enige God, te loven en te prijzen. En dat hier in dit korte aardse tijdsbestek reeds in beginsel, om straks eeuwig te zingen van Gods goedertieren heen. Om u, gezegende Vader, gezegende Zoon, gezegende Heilige Geest, groot te maken vanwege uw wondere genadewerk dat u in ons hart legde. En dat is nu een gave van u, Heere. Door er komt nu helemaal niets van de mens bij. Wij die niet anders kunnen aanbrengen dan zonde en ongerechtigheden. Een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand over ons. Maar nu spreekt uw woord van die onuitsprekelijke verzoening in en door het bloed van de Heere Jezus Christus. Wat een kracht is er dan toch in dat bloed gelegen. Immers het reinigt van alle zonde. Er is zoveel kracht in Jezus bloed, dat het zondaren die mij laat zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe, voor u plaatst als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel, waarin gij een volkomen welgevallen hebt, omdat gij ze aanziet in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, wien te kennen dan ook zonder twijfel het eeuwige leven is. Heere, zou u zo uw omwandelingen heerlijk willen maken onder ons, bekeren wat onbekeerd is, maar ook door diezelfde geest, dat genadewerk dat gij verricht hebt, versterken, dat we bemoedigd mogen worden op de woestijnreis, door dit leven. Geef blijken van uw gunst en van uw genade jegens ons, opdat we weer verder kunnen. Dat er teerkost op de levensreis van morgen aangereikt mag worden. En niet met mate spreekt juist het Pinksterfeest ons niet van die overstelpende stromen van levend water die uit de hemel vloeien, opdat wij ons zouden laven ten eeuwige leven. Opdat we dan mogen uitgaan, Heer, en mogen drinken, mogen knielen aan die rivier des levens. En wij ons te goed zouden mogen doen aan dat goede dat gij ons aanreikt. En geef aan uw dienaar alles wat nodig is. Heere, dat we niets achter zouden houden. Mogen we door uw kracht een uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. O Heer, hoe vaak moeten we onszelf niet beschuldigen dat we zo klein van u denken. Maar geef nu eens ogen om te zien. O, dat onze ogen getrokken mogen worden naar die overste leidsman en die voleinder des geloofs. Om nu in het aangezicht van die dierbare koning goed van hem te spreken. Dat het zo mag leven, Heer, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. In het aangezicht van Jezus Christus zal ons hart een goede reden opgeven van hem. Dan zal onze tong gedreven worden door die heilige geest. Die er immers een behagen in heeft om Christus te verheerlijken en groot te maken. Heer, wat is het dan nodig dat u zelf leert en leidt in al de waarheid, op en onder de kans. En dat onze harten in de verkondiging van het woord ras in één mogen vloeien. Dat de hoorders te prediker een regel vooruit mogen zijn. Dat we ons zo betrokken mogen weten bij dat getuigenis van de geest. Dat we als het ware zelf mogen preken. En dat we de kerk uitgaande niet anders willen dan groot en goed te spreken van de drie-enige God. Heer, dat we getuigen mogen zijn in de gemeente. Dat we getuigen mogen zijn in de wereld. Opdat zondaren door dat getuigenis aangeraakt tot u gebracht mogen worden. Zo wacht dit alles op uw zegen. Heere, gedenk ons dan zo. Neem alles weg wat de loop van uw woord in de weg kan staan. Gedenk de zieken. Zij die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Wilt u uw zegen schenken ook zij die op een later tijdstip nog met ons zullen luisteren. Wilt u ze uw onmisbare zegen schenken. Zo slaan wij het oog op u, totdat u ons genadig bent, Heer. Doe het dan toch, omwille van hem, uw Zoon, in de welke gij al uw welbehagen hebt, door wien alleen gij onze zonden vergeven wilt en kunt, uit genade. Amen. Gebeent, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Staat in het kader van het werelddiaconaat. De tweede collecte is bestemd voor de zending. Straks aan de uitgang zal de open schaalcollecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. De heren zegen u en uw gaven. Dan zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 49. En daarvan vers 1 en 4. Psalm 49. vers 1 en 4. is geen wonder, gemeente, dat droefheid het hart van de discipelen vervult. Het is niet gering wat de Heere Jezus tot zijn discipelen heeft gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ja, we hebben zelfs gelezen, ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een ieder die u zal doden, golden zal menen een dienst te doen. En dan, en nu ga ik heen. Dat is wat. Zal je maar gezegd worden. En nu ga ik heen. Bij alles wat hen staat te wachten aan haat en vervolging. Dan nog dit woord. Ik ga bij jullie weg. En dan zegt Christus, het is u nut dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan zal de trooster tot u niet komen. Maar nu wordt de trooster, dat is de Heilige Geest, beloofd. Want, zegt hij, indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Dus onze tekstwoorden, gemeente, staan in het kader van de troost. Die gekomen zijn, die Heilige Geest, die zal komen om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. U weet wel met mij dat dit heel bekende tekstwoorden zijn, en ik zal haast zeggen, ze worden te pas en te onpas gebruikt. Wat betekenen deze woorden eigenlijk? De bekende schriftverklaarder Ryle, die zegt bijvoorbeeld, naar aanleiding van deze tekstwoorden, hier wordt niet de individuele zondaar bedoeld. Nee, zegt Ryle dan, dat is een korte en afsnijdende manier om je maar op een heel gemakkelijke manier van een moeilijke schriftplaats af te maken. Het gaat, zegt Ruil, niet om het individu in de eerste plaats, maar om de wereld. Zo staat het er toch ook. Kosmos in het Grieks. Dat is de gode vijandige wereld. Hier worden dus alle haters bedoeld van God en van zijn Christus. Hier worden mee bedoeld allen die zich tegen God en tegen zijn geliefde zoon en tegen zijn woord verzetten. Maar, en dat moet ons duidelijk voor de geest staan vanmorgen, dat het hier dan wel gaat om een wereld die in ieder geval in aanraking is gekomen met het evangelie van Christus. Dus in dit verband kunnen we ook zeggen een wereld die in de kerk zit. Allereerst geldt dat het volk der Joden, want hun waren de beloften Gods toebetrouwd in de allereerste plaats. En hun is het evangelie van Christus gepredikt. In eerste instantie waren zij het toch die alleen maar wisten wie de Heer Jezus was. Immers hij wandelde onder hen rond. En op welke manier? Hij was het land doorgegaan met de zegen van het evangelie. Hij heeft zieken genezen, hij heeft zelfs doden opgewekt, duivelen uitgeworpen. Hij heeft onder zijn volk niet anders dan goed gedaan. Hij kon het dan ook zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Niemand. En ze hebben hem verworpen. De heidenen kenden toen het evangelie van Christus nog niet. En daarom zal die boodschap ook over de gehele wereld uitgaan. Dat zal toch de opdracht zijn van Christus. Als hij straks van zijn discipelen heenvaart naar zijn vader. Predikt het evangelie. Aan alle creaturen, gaat dan uit in deze wereld. En hij heeft het ook hier gezegd. In Johannes 15. Gij zult mijn getuigen zijn. Waar? Wel, dat wordt ons hier geschilderd in dit hoofdstuk. In een wereld
die slecht is, die vijandig is. En wat is nou het wonder, gemeent? Dat God zijn Heilige Geest en de krachtige werking daarvan richt op een gode, vijandige wereld. Wat een zorg dat Christus voor hen al eer heen gaat tegen hun discipelen zegt, gaat dan heen in de hele wereld. Het is God niet om het even dat u op de wereld bent. Het is God niet om het even dat hij u vanmorgen het evangelie van Christus doet horen. Wat heeft God toch bewogen om dat te doen? Wat moet er dan toch een onuitsprekelijke zondaarsliefde aan de grondslag liggen gebeurd? God doet immers geen onrecht als hij u en mij in ons verderf laat waarin wij onszelf hebben gebracht door onze zonde. Maar hij is bewogen geweest in zichzelf. En dan mag u heel de geschiedenis door zien wat God eraan ten koste legt om u en mij met hem te verzoenen door zijn zoon. In dat licht staat de prediking ook vanmorgen. Daartoe heeft hij die geest op Pinksteren uitgestort, opdat we overtuigd zouden worden van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Want hoe zullen we ooit tot het geloof komen zonder dat we de prediking van het woord horen? Maar u voelt dan ook met mij wel hoe schuldig wij staan als wij aan dat gepredikte woord geen gehoor geven. En u heeft God zoveel liefde jegens zondaren dat hij tegen de discipelen zegt, ik zal jullie zenden als schapen onder de wolven. We hebben eerbied gesproken, God heeft zijn dienstkrachten ervoor over om jullie te behouden. Gemeente, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ook niet met hem alle deze dingen schenken. En daarom, en dat voelen we toch wel aan, gemeente, waar dit woord gepredikt wordt, in al zijn kracht en heerlijkheid, daar stelt het u aan mijn schuld. Dat evangelie spreekt van zonde. Laat niets van u en mij heel. Maar spreekt ook van genade. Dat evangelie spreekt van de vloek. Maar spreekt ook van de zegen. Weet u. Dit woord. Dat Christus te zijner tijd. Voor de goddelozen is gestort. Zo staat het ook letterlijk in de Romeinenbrief. Voor vijand, dat evangelie, dat tekent ons als een goddeloos, als een redeloos en als een reddeloos. Want deze gode vijandige wereld zonder Christus, en laat ons dat goed voor ogen staan, is rampzalig, zonder hoop. En u heeft de wereld daar totaal geen weet van. De wereld weet niet wat zonde is. De wereld weet niet wat gerechtigheid is. De wereld weet niet wat oordeel is. Och, men heeft er zo wel gedachten over. Maar de diepte daarvan wordt niet verstaan. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En daarom is zo nodig dat we overtuigd worden. Zo staat het er toch. Deze geest gekomen zijn, zal de wereld overtuigen. Dus willen er nu uit al die geslachten, uit al die naties, uit al die tongen, uit al die volken, zalig worden. Willen er tieren, willen er moren, willen er Filistijnen, in die Godstad voortgebracht worden, zal die geest moeten overtuigen van zonden, van gerechtigheid en van oordeel. Het gaat er dus om dat die wereld weet krijgt van een evangelie van vrije genade.
Het gaat er dus om dat mensen op welke wijze dan ook in contact komen met het woord van God. En daarom moet u die wereld in de eerste plaats maar niet zoeken op het voetbalveld of in de disco of in de nachtclub. Nee, laten we die wereld dan in de eerste plaats maar zoeken bij die mensen die dat evangelie horen. En eraan voorbij gaan. Daarom heb ik ook zojuist gezegd, de wereld in de kerk. De wereld waren ook die goden vijandige joden, die de boodschap van Christus hebben verworpen. Maar de wereld bent u, bent jij, ben ik, als wij aan deze boodschap van genade, overvloeiende voor de grootste der zondaren, voorbij gaan. En u wordt ons in onze tekst worden uitdrukkelijk gezegd, wat zonde is. Het wordt wel eens vergeten, denk ik. Deze geest gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde. En dan zetten we een punt. Maar er staat wat af. Omdat zij in mij niet geloven. Dus, ongeloof is zonde. En daar moet je in onze gezinten niet mee aankomen. Ongeloof is de gewoonste zaak van de wereld. En we maken er ons heel gemakkelijk van af. Door te zeggen, ja maar een mens kan zomaar niet geloven. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Zou je toch maar gegeven moeten worden. En men spreekt erover alsof men over een broodje kroket spreekt. Zonder enig gevoel. Maar hier staat er die geest overtuigd van zonde. Omdat zij in mij niet geloven. Dat is in Christus. En hoe staat het nou met ons? Weet u, het ongeloof verhindert ons ten diepste om te zien wat zonde is. En daarom raakt het ons niet. We geloven het niet. En nu wil deze geest daarvan overtuigen. Zodat ik het werkelijk ga geloven. En dan gaan er fundamentele zaken in mijn leven veranderen. Die Heilige Geest werkt het geloof, jazeker. En met het geloof is een gave van God, daar doen we niets aan af. Maar waar die Geest nu daadwerkelijk het geloof schenkt, daar gaan we ook zien welk een gruwelijke zonde het ongeloof is. En dan kunnen we daar niets, maar dan ook niets meer van vergoeilijken, zoals wij dat plegen te doen. Dan komt openbaar dat ongeloof ten diepste vijandschap is tegen God. En dan zegt de waarheid zelf, wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Dat is de waarheid, gemeente, aangaande het ongeloof. Voelt u nou wel dat we daar niet ons zo goedkoop van af kunnen maken met een of andere rechtzinnige term die aardig in de markt ligt in onze dagen? Ongeloof is zonde. Ongeloof is schuld. En wat de geest doet is dat ons bekend maken. En daar gebruikt hij gewoon de scherpte van het woord voor, hoor. U moet niet denken dat u nou nog iets bijzonders erbij krijgt. Nee, dit is genoeg om u daarmee bekend te maken. Opdat u de werkelijkheid zult zien. Opdat u overtuigd zult worden. dat het gewoon niet kan en niet mag dat wij straks weer als een ongelovige uit de kerk gaan. Dat is het wat God bedoelt. Die geest overtuigt daarvan. Door de majesteit van zijn woord en de kracht van zijn geest. En dan gebruikt hij dat woord om onschuldig te staan. Om er ons aan te herinneren wat het wil zeggen om hem niet op zijn woord te geloven. En dan wijst de Heere vanmorgen ook aan, gemeente, en dat is altijd dat wonder van de prediking, dat van u en mij totaal niks, helaas. Maar aan de andere kant, die geweldige ruimte prediking in Christus. Jullie genoten van de preek gistermorgen? En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, dat evangelie. En wat een zegen dat we zo'n prediking nog mogen hebben in het midden van onze gemeente. En dan zullen er zijn die er boos om zijn. Maar gelukkig dat we niet naar mensen ogen hoeven te zien, gemeente, ook niet in Dordrecht. Maar dat we op te zien hebben naar die overste leidsman en de volleinder des geloofs, de Heer Jezus Christus. Oh, wat hebben we eraan als predikant als we er u gezegend worden. Dominee, u doet zo goed en zo best. Nee, het gaat erom wat zegt God van de bediening van de verzoening gemeente. Daar gaat het om. En dat is de worsteling waarmee iedere dienaar van het woord heeft te worstelen voor het aangezicht van de Heer. Heer, geef me oprechtheid, geef me eerlijkheid. Daar hebben we ook om gebeden vanmorgen, dat we niks achter zouden houden van de waarheid. En de waarheid is deze, dat u buiten God en Christus verloren ligt. En de andere kant van de waarheid is deze, dat waar er vanmorgen oud een arme verloren zondaar onder de vleugelen van Christus vlucht en geen andere weg meer ziet op zijn behoud, dat hij behouden zal worden. Dan, het zal zijn, de zekerheid dat een ieder die de naam des Heren de aanroepen zalig zal worden, onmiskenbaar. En wee die mensen, die dat middel dat God gegeven heeft om ons van de vloek der wet te verlossen. Dat is het bloed van het Nieuwe Testament. Dat is het geloof in Christus. Wee die mens die daaraan voorbij gaat. O gemeente, juist het ongeloof in Christus stelt de boosheid van de mens in het volle licht. Die geest overtuigt van zonde omdat ze in hem niet gelooft. Dat is het. En vanwaar nou die haat en die vijandschap tegen Christus, gemeente? Is er iets aan? Is er iets hatelijks in Christus? Is er iets boos in Christus? Kom zeg nou. Is er nou iets boos in de Heer Jezus? Als die nou toch getekend wordt in het woord der prediking. Dan zeg ik lieve gemeente. Wat is er nou toch op tegen om door hem gered te worden? Wat is er nou toch op tegen om aan zijn hart te liggen. Zie je nou hoe boos u en ik zijn. Dat je dat nou vraagt. Dat is nou zon. Omdat ze in mij niet geloven. Ik die mijn leven gesteld heb. Tot een rantsoen verveelt. En die maar bedelt. En die maar vraagt. Kom nou. Kom nou zoals je bent. En ik moet zeggen. Gij wil tot mij niet komen. Opdat gij het leven zal hebben. In mijn naam. Gemeente.
Kom. Dit woord wil u daarvan overtuigen. En weet je wat dat woord overtuigen nou letterlijk betekent? Vanuit het Grieks. Dat je tot nadenken gestemd wordt. Dat betekent het eigenlijk. Dat je in het nauw gedreven wordt. Dat betekent het eigenlijk. Dat moet. Dat is nodig. Al die dodelijke vrijblijvendheid. Dat kan bij uzelf zijn dat je alles gaat zitten relativeren in een prediking. Je zegt, laat maar praten die man, dat kan. Maar het kan ook zijn dat je onder een vrijblijvende prediking zit. Dat je geaaid wordt van zondag tot zondag. Zonder dat je ooit eens in het nauw gedreven wordt. Maar die geest die drijft in het nauw gemeente, zodat er geen andere weg meer is. Heren, waar dan heen tot u alleen, net als de discipelen. Waar zullen we nou anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Daar moet het heen. Het zou wel zijn dat je jezelf met een ingebeelde godsdienst straks voor de rechterstoel van Christus tot ontdekking moet komen. Dat bedrog geweest is. Daarom is zo nodig dat de prediking ontdekkend is, ontmaskerend. En dat u en ik als een arme verloren zondaar alleen nog maar van genade kunnen wezen. Die geest overtuigd van zonde. Omdat ze in mij niet geloven. Ja, dat is de aard van de zonde. Dat is nou de natuur van de zonde. Daar waar Christus wordt gepredikt. In en voor zijn woord. Dat te verwerpen. Dat te verachten. Daaraan voorbij gaan. Weet u. Op de prediking van het evangelie van Christus moet geloof volgen. Dat is toch de boodschap. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is het doel van de prediking. En tegelijkertijd ontneemt dat u en mij alle onschuld. Wie zo in het aangezicht van de prediking van Christus blijft volharden in zijn ongeloof, zal jammerlijk omkomen, die is al veroordeeld. De prediking, gemeente, trekt ons in het gericht. En dan geldt het. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En waar wij deze Christus verwerpen, verwerpen wij ten diepste af. Dan blijft er, zo zegt de apostel, geen slachtoffer meer over voor de zonde. Omdat wij het bloed van het Nieuwe Testament onrein achten. En ook kan het zo zijn dat we ervan overtuigd worden. Misschien vanmorgen voor het eerst. In het nauw gedreven worden. Om het nog maar eens te noemen. Onrustig gemaakt worden. Maar, wat werkt het uit? Daar gaat het om. Ach, u weet wel met mij. We kunnen zo eens even aangeraakt worden onder de prediking. Maar toch. Het valt, laten we zeggen, op steenachtige plaats. Eventjes een worteltje. Maar zodra de zorgvuldigheden van het leven ons weer in beslag nemen, is het over. Dan zijn we net als koning Agrippa die tegen Paulus zegt, gebeweegt me bijna een christen te worden. En die man was best wel onder de indruk van de preek. En dat merkt in de gemeente ook wel eens. Hij zegt, ja, dominee, het heeft me wel geraakt, maar als ik dan een dag verder ben, dan glipt het als zand door mijn vingers. Nee, toen zij dit hoorden, denk van aan de Pinksterdag, toen ze dit hoorden,
namelijk dat zij het middel tot zaligheid, de zaligmaker Jezus Christus, gekruisigd hebben. Toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart, werden ze doorstoken in het hart, werden ze overtuigd door de geest. En ze riepen: mannen, broeders, wat moeten we doen? Nou, dat is de bedoeling van het Pinkster-evangelie, ook vandaag. En dan staat er zo eenvoudig: en die zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt tot vergeving van zonde. Die stokbewaarder werd ook overtuigd. Lieve heren, roept hij tegen de apostel, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan dat heerlijke antwoord van die evangeliedienaars: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Zijn er nu hier die door dit woord overtuigd zijn, die in een kerkbank uitroepen: wat moeten we doen? O, dat kan dan alleen maar vrucht zijn van die bediening van de Heilige Geest, die u staande de prediking nu overtuigt van zonde, omdat u heel uw leven niet in hem geloofd heeft. Ten diepste, dat is het dan toch. Maar waar die geest nu komt en overtuigt, waar die liefde Gods uitgestort wordt in het hart, daar wordt het meest harde hart als was. Het smelt als sneeuw voor de zon. En op datzelfde ogenblik wordt geloof geoefend met betrekking tot de Heer en tot zijn woord. En op datzelfde ogenblik komt die heilige aandrang tot bekering in ons leven. Weet je wat de eerste vrucht is van het nieuwe leven, gemeente? Dat we God op zijn woord gaan geloven, die dan zijn woord gaarne aannam. Om nou eens echt te horen wat God tot je zegt, dat is wat. Je hebt vanmorgen al heel veel gehoord. En kijk, dan zitten er twee soorten hoorders vanmorgen. Er zijn er die horen echt. Die horen met het hart. En er zijn er ook weer bij die horen als van oud bekende klanken horen, maar waar het verder ook niks, maar dan ook niks uitwerkt. Maar deze geest gekomen zijnde, en hij is gekomen, en God heeft u niet met mate gegeven, uitgestort, zo lezen we het woord van God, die overtuigt. En dat beogen we vanmorgen. In de bediening der verzoening. O, er is hoop, gemeente. Je kunt overal in Dordrecht de spreuken lezen: dort vernieuw. En dan zal de burgemeester heel wat anders bedoelen. Als zou het woord van God bedoelen. Maar wat zou het een wonder zijn als dat zo zou mogen zijn. Dort wordt vernieuwd. Door deze geest, die iets nieuws maakt. We hebben er pas nog een preek over gehoord. Zie, ik zal wat nieuws maken. Gemeente, ik heb er gisteren toch iets van gevoeld. Gezien ook, en u hebt het zelf kunnen zien. Wat een zegen dat we met zoveel samen mochten zijn in dat aloude godshuis. En dat daar 16 mensen hun jawoord mochten uitspreken. En dat was wijken 2 en 7 broederlijk bijeen mochten zijn. Wel eens anders geweest, dat weet u wel. Ik zal wat nieuws maken. En dat is geen prestatie van u en van mij. Maar dat is een zaak waar de Heer een pet voor vraagt, gemeente. En dat is ook een zaak, broeders, waar we zeer teer mee om moeten gaan. Want de duivel zal er alles aan gelegen doen laten liggen om dat te verstoren. Dat is een zegen apart, gemeente, als het zo mag zijn. En laten we eerlijk zijn, broeders. Zoals er nu voor staat, is niet gekund. Mag de begeerte zijn van ons hart. Om zo met elkaar op te trekken. En het kan niet anders, gemeente, dat het heeft een doorwerking onder jong en oud. Bij u en bij jou. En laat het ook uw voortdurende zorg zijn. In uw gebed. Dort wordt vernieuwd. Door de kracht van woord en geest. Oh, wat zou het groot zijn. Als die stoklieflijkheid en saambinding onder ons gevonden zou worden. En daar als vrucht van het nieuwe leven. Want alleen dat houdt stand. Die banden worden nimmer verbroken. Nou, die geest heeft zijn werk wel gedaan, gemeente, en is er nog niet mee klaar. Miljoenen zijn er zo tot bekering gebracht in de loop der eeuwen. Uit alle geslachten, naties en tongen. Maar we weten ook hoe miljoenen dat woord hebben verworpen. Hoe ze zich er tegen gekampt hebben. Wat is het vervuld geworden in die discipelen? Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, ze zullen u zoeken te doden. Ze zijn bijna allemaal als martelaar aan hun eind gekomen. Maar ze hadden het te veroveren voor de naam en de zaak van Christus. Omdat ze die Christus zo uitnemend lief hadden gekregen. En omdat hij die geest als tegenpand in hun hart had gezonden. Dan kan wij de gemeente nooit in eigen kracht. En de vraag is dan aan u, aan jou en mij. Hebben we nu die geest ontvangen? Ik vraag niet, weet u precies hoe God zijn volk bekeert? Want daar kun je ook altijd mee worden. Zonder dat er ooit iets verandert in je leven. Nee, ik vraag aan u, heb je die geest ontvangen? Ben je overtuigd geworden van zonde, van gerechtigheid en van oordeel? Is het ook de praktijk van je leven geworden? Wat moet ik doen om zalig te worden? En nu is er alle reden om te geloven, gemeente. Want het recht van het geloof wordt bewezen omdat Jezus, en dat blijkt eruit het vervolg van de tekst, door God de Vader zelf gerechtvaardigd is. Want die geest die overtuigt niet alleen van zonde, maar ook van gerechtigheid. En dan volgt er een heel merkwaardige uitleg. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Nou, dat behoeft wel enige uitleg. Hier wordt aangegeven, gemeente, wat nou met gerechtigheid wordt bedoeld en tegelijkertijd wordt hiermee het onrecht van het ongeloof ontdekt. De hemelvaart van Christus, en dat wordt hier met deze tekst worden bedoeld, heeft de ongelovige wereld in het onrecht geplaatst. Waardoor wel omdat God de Vader zijn Zoon Jezus Christus recht laat wedervaren. Wat heeft de wereld met hem gedaan? Die heeft hem afgeschreven. Die heeft hem vermoord. Maar God doet hem recht ervaren. Hij heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. En heeft hem een naam gegeven boven alle namen. Dat is de gerechtigheid van God. Die hemelvaart van Christus. Dat zit er aan de rechterhand van God de Vader. Dat is de goedkeuring van God over Christus. Over zijn werk. Maar tegelijkertijd is het een onverbiddelijke afkeuring, gemeente, van de wereld, van de ongelovige wereld, met al de praktijken. Kijk, die hemel waar van Christus laat ons zien, dat er een rechtvaardige God is in de hemel, die het goede over het boze laat zegevieren. En die hemel waar van Christus rekent af met de gedachte, rekent beslissend af met de gedachte, dat vorst Messias een nederlaag heeft geleden. Nee, hij komt openbaar als de overwinnaar. En daarom, gemeente van Dordrecht, de wereld zal haar standpunt omtrent Jezus moeten wijzen. En daarom is die overtuiging van die gerechtigheid, die God aan zijn Zoon bewezen heeft, in zijn hemelvaart, Daarom is de overtuiging ervan zo onmisbaar nodig tot zaligheid. Kijk, en dat betekent tegelijkertijd de doodsteek voor de gerechtigheid van de wereld. Het gaat hier om de gerechtigheid die God heeft geopenbaard. Wat heeft die wereld gedaan? Met name de godsdienstige wereld, in de naam van het recht, is de rechtvaardige gekruisigd. Laten we nooit vergeten dat de Joden hebben uitgeroepen, wij hebben een wet en aan onze wet moet hij sterven. Met de wet van God in de hand wordt Christus veroordeeld tot het kruis. Van die ongerechtigheid die hier in het licht geplaatst wordt van de gerechtigheid die God zijn Zoon heeft bewezen. Dit licht moet onze ongerechtigheid worden geplaatst. En dat betekent dat de mening omtrent Jezus herzien moet worden in deze wereldgemeente. En dat zie je dan ook bijvoorbeeld al bij de hoofdman over 100 die de leiding heeft over de kruisiging. Die moet zijn mening herzien omtrent Jezus met zijn soldaten. Ja, waarlijk, zegt hij, deze was God zo. En ook de moordenaar aan het kruis heeft zijn mening omtrent Jezus moeten herzien. Hij heeft ermee gespot. Maar wat zegt hij tenslotte? Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gedenk mij als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En zo zal ook u en mijn mening omtrent Jezus herzien moeten worden, gemeente. Misschien van allerlei vooroordelen afgebracht te moeten worden. Misschien zeg je wel, ja, Jezus is alleen maar gekomen voor zijn volk. Dat hoor je toch wel, hè? Weet je wat de Bijbel zegt? Hij is gekomen tot het zijne. Dat is zijn volk. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ja, zeg je. Hij is gekomen voor rechtvaardigen. Voor vrome mensen. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dus die mening moet je ook herzien. Ja. Kijk, een mens zit altijd maar in bochten te wringen om onder de kracht van het evangelie uit te drijven. Zo ongelukkig is hij, ja. Zo ongelukkig is hij. Hij rooit wat overhoop. Om er uit de handen van Jezus te blijven. Ja, zeggen we dan. Hij is gekomen alleen voor die mensen die al zo en zo diep verbrijzeld zijn vanwege hun zondekennis. Ja, daar is hij ook voor gekomen. Maar hij is ook gekomen voor Levi de tollenaar, die de zaak nog zit op te lichten terwijl Jezus hem roept. Hij is ook gekomen voor de Samaritaanse vrouw, die nog volop aan het zondigen is en bepaald niet op Jezus zit te wachten. Hij is ook gekomen voor die man van Gadara, die door 6000 duivelen bezeten was. O, laten we nooit vergeten, gemeente, dat als er verbrijzeling en verbrokenheid van het hart mag zijn, en ik hoop dat er vanmorgen velen onder verbrijzeld worden onder de bediening van de verzoening, dan is dat vrucht van de geest, dat is die overtuiging, dat is niet iets wat ik op kan wekken, dat is iets wat de Heilige Geest werkt, gewoon door eenvoudigweg dit woord aan u te prediken. Daarom die mening omtrent de Heere moet herzien worden. Ach, of denk je nog met je goede werken zalig te worden? Zit dat Roomse en dat fariseïstische zuurdeesem nog ingebakken in uw leven? O, dan wil de Geest u vanmorgen leren dat uw eigen gerechtigheid voor God geen enkel, maar dat het geen enkel bestaansrecht geeft. Want al uw gerechtigheden zijn voor de Heere als een wegwerpelijk kleed. Nee, hier wordt van een betere gerechtigheid gesproken. Die gerechtigheid die aan Christus is bewezen. In de verheerlijking, in zijn hemelvaart, in zijn zit aan het rechterhand van de Vader. Opdat hij het uit zal delen op de wijze van het woord. Daarom zijn die woorden, gij zult mij niet meer zien, die tot troost gezegd voor de discipelen, kunnen ze nu niet bekijken. Maar daar komen ze straks wel achter. Want wat doet hij nou daar in die hemel voor hen? Gij zult mij niet meer zien. Hij doet niet anders als bidden voor ze. Indien wij dan gezondigd hebben, zegt Johannes later, zo hebben we een voorspraak bij de Vader Jezus Christus. En daar heb je de rechtvaardige. Kijk, dan wordt hij helemaal aangewezen op die voorspraak van Christus. Gemeente, wat is dat toch een bevrijding. Als je dat mag weten in je leven, het is genade alleen. Dat je dat mag weten. En ach, je gaat jezelf toch zo tegenvallen in je leven. Altijd maar zondigen. Je wordt er doodmoe van. En dan te weten, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus. En dan zegt die Johannes erbij, die man die had ook zulke goede gedachten van zijn God. En hij is een verzoening, zegt hij, voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Nou, dan hebben we de zaak weer bij elkaar. En hoort u daar dan niet bij? Kan ik het nog ruimer preken? Ach, de Heere kan het toch niet ruimer zeggen in zijn woord. En wat is nou de oplossing? Dat je nu met al je zon en met al je vermeende eigen gerechtigheden door de bediening van dit woord totaal aan een eind komt. En het alleen maar op deze Christus zal wagen. Zodat het waar wordt in je leven. De Heere, onze gerechtigheid. Daar heb je het nou. En dan zegt Paulus, die man die heeft ook goed geleerd. En die gerechtigheid redt van de dood. En al het andere niet gemeen. Echt niet waar. Nou gaan we nog kort wat zeggen over die laatste woorden. En van oordeel. Omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Ook alweer zo'n merkwaardige uitleg. Omdat de overste der wereld geoordeeld is. Ten diepste had het al plaats. In het paradijs, Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zeggen. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar, dat zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzen vermorzelen. Daar zien we al, hoe de grote nederlaag van de grote tegenstander van God en Christus wordt beloofd. En wij weten dat die vijandschap tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad, tussen de duivel en Christus, uiteindelijk heeft geleid tot de veroordeling van Christus. Voor, ja, laat me zeggen, voor het natuurlijke oog zie je daar Jezus hangen aan een kruis. En dan zeggen de Joden heden ten dagen nog, hij is een mislukte rabbi. Ja, als je daarop kijkt, zeg je, het is mislukt. Die man die heeft het goed geprobeerd, maar uiteindelijk is er niks van terechtgekomen. Dat ziet het natuurlijk oog in Christus. Maar wij weten hoe nou het vonnis aan Christus is voltrokken. Hoe hij de dood is ingegaan. Opdat hij Satan zijn kop zou vermorzelen. En wat heeft God dat in overstelpende mate aan het licht gebracht. Want dat graf kon Jezus niet houden. Oh nee, hij verrijst. Ten derde dagen, die machtige paaskoning, door niets en niemand te houden, breekt hij het graf open. Toont hij zijn overwinning aan zijn kinderen. En tenslotte vaart hij op den hemel vol eer. En hij is daar aan de rechterhand van de Vader. En nu is in dat alles Satan veroordeeld. Omdat de overste van die wereld veroordeeld is. En in dat oordeel dat over Satan is gegaan, zijn nu allen besloten die Satan tot hun vader hebben. die blijven uit de vader van de leugen. En de waarheid God als leugen terzijde legt. En dan vervallen we weer in de oerzonde die ons in het paradijs al aankleedt. God voor leugenaar houden en de Satan als degene die de waarheid spreekt. Nou, en om. Kijk, die duivel heeft het oordeel aan te pakken, gemeente. Daar is niks meer aan te veranderen. Dat is gewoon een fait accompli. Een voldongen feit. Maar u bent er nog. In het heden van Gods genade. En dan is het deze God. Die alle zorg aan de dag legt. Om u van dat definitieve oordeel. Dat Satan al heeft getroffen. Te verlossen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaan, niet veroordeeld worden, maar het eeuwige leven hebben. Christus zegt toch, ik ben niet in deze wereld gekomen om die wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden, dat zijn nou de woorden van de waarheid zelf. Dat geldt nou u, dat geldt nou jou. God trek je vanmorgen in dit woord. In het gericht. Opdat je vrijgesproken zou worden. Ja, niet vanwege je eigen prestaties. Maar vanwege die prestatie van die lieve borg. Dat mag gelden, dit deed ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood. Ze moeten sterven. Daar wilde je nou van overtuigen van dat oordeel. Oordeel dat Satan heeft getroffen, definitief. En het oordeel waar u in zal delen. O God, wil je daarvan overtuigen? God wil je daarmee in het nauw drijven. God wil je daarmee aan zijn voeten drijven. Hij trekt je in het gericht vanmorgen. En weet je wat hij dan zegt? O eerlijk, onbegrijpelijk. Evangelie, kom, zegt hij dan, hij nodigt uit. U die mij laatst bent van de hoofdschedelkoek. U waaraan niets geheels is. U die als een veroordeelde voor deze God staat. Kom, zegt hij dan, laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. En dan wordt er iets bij gezegd. Indien gij gewillig zijt en hoort. Daar heb je het weer. En nou dit getuigenis door God gebruikt om je gewillig te maken. En dan is het de dag. Van zijn heerlijkheid. Nou. Als op de Pinksterdag door Petrus. Dit evangelie wordt gepreekt. Worden de 3000 verslagen. Door het zwaard van de geest. En God is niet veranderd. En u en ik zijn net zulke ellendelingen als al die mensen die op de Pinksterdag hun verzet en vijandschap uitspraken tegenover God en Christus. Geen verschil. En die geest is hetzelfde. En die geest werkt hetzelfde. Die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. O, die geest gaat door. Nu ook. Dort vernieuwd. Laten we de uitkomst aan de Heer over. Kijk, die Pinksterdag heeft een vervolg gehad. tot op de dag van vandaag. Die 3000, wij zeggen, jongen, dat zijn er toch wat geweest? Ja, zeker. Dat zijn er heel wat geweest. Maar het was maar een beginnetje. Want daarna zijn er miljoenen gevolgd. En die stroom houdt niet op. Ze gaat door tot op de dag van vandaag. En die stroom gaat onherroepelijk door de Augustijnenkerk en door de Grote Kerk en door de Pauluskerk heen. En dan gebeuren er zulke grote wonderen. Wie had het nou ooit voor mogelijk gehouden dat dat heidense Romeinse Rijk ooit een christelijke natie zou worden? Daar zie je nou wat God doet. Ach, en de Heere gaat voor, ook nu nog, om dat goddeloze dorp te vernieuwen. Ondanks u en mijn tegenstand, want het is de geest van Pinkster, die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, opdat ik leven zal. Eeuwig leven. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, we zeggen uw naam ook moedig dank dat wij uw woord mochten prediken. Een woord dat ons heeft overtuigd van uw goede bedoelingen jegens ons. O, laat daar toch geen twijfel over bestaan dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leeft. Heere, dat dat de vrucht van de prediking mag zijn. Verslagen te zijn in het hart. Met het gebed op de lippen. Wat zullen we doen? En dan is toch de uitnemende weg gewezen vanmorgen. Die daar is in Christus Jezus uw Zoon. Heere, we danken u. Voor alles wat u hebt geschonken. Wil zelf de naprediker zijn van dit getuigenis. Hoor en verhoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden uit genade alleen. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 72. En daarvan het 11e vers. Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Gemeente, graag in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap Des Heiligen Geestes zij en blijf met u allen. Amen.